Hoofdstuk 54. De Barmhartige Samaritaan. In de geschiedenis van de Barmhartige Samaritaan illustreert Christus de aard van ware godsdienst. Hij laat zien dat deze niet bestaat in stelsels, geloofsbelijdenissen of heilige handelingen, maar in het verrichten van liefdedaden, in het in ware goedheid brengen van het grootste goed aan anderen. Terwijl Christus het volk leerde, stond een wetgeleerde op om hem te verzoeken en zei: "Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?" Lucas 10, vers 25. De grote scharen wachten in ademloze spanning op het antwoord. De priesters en de rabbies hadden gedacht Christus te vangen door de wetgeleerden deze vraag te laten stellen. Maar de heiland voelde niets voor een twistgesprek. Hij verlangde dat de vraagsteller zelf het antwoord zou geven. "Wat staat er in de wet geschreven?" zei hij. "Hoe leest gij?" Lucas 10, vers 26. De Joden beschuldigden Jezus er steeds van dat hij de wet, die op de Sinaï gegeven was, licht achtte. Maar hij stelde de vraag aangaande de behoudenis afhankelijk van het houden van de geboden Gods. "Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand en uw naaste als uzelf." Lucas 10, vers 27. Jezus zei: "Gij hebt juist geantwoord, doe dat en gij zult leven." Lucas 10, vers 28. De wetgeleerde was niet tevreden over het standpunt en de werken van de Farizeeën. Hij had de schriften bestudeerd met het verlangen om hiervan de ware betekenis te leren kennen. Hij stelde bijzonder veel belang in de zaak en had in oprechtheid gevraagd: "Wat moet ik doen?" Lucas 10, vers 25. In zijn antwoord betreffende de eisen van de wet ging hij aan de gehele verzameling van de ceremoniële en de rituele voorschriften voorbij. Hiervoor eiste hij geen waardering op, maar hij bracht de twee grote beginselen waaraan de gehele wet en de profeten hangen naar voren. Dit antwoord, dat door Christus goedgekeurd werd, plaatste de heiland tegenover de rabbies in het voordeel. Zij konden hem niet veroordelen voor het bevestigen van datgene wat door een uitlegger van de wet naar voren was gebracht. "Doe dat en gij zult leven," zei Jezus. Lucas 10, vers 28. Hij stelde de wet voor als een goddelijke eenheid en met deze les leerde hij dat het niet mogelijk is het ene gebod te houden en het andere te breken. Immers, hetzelfde beginsel beheert alle geboden. De bestemming van de mens zal worden bepaald door zijn gehoorzaamheid aan de gehele wet. Boven alles liefde tot God en onbevooroordeelde liefde tot de naaste zijn de beginselen die in het leven tot uitdrukking moeten worden gebracht. De wetgeleerde kwam tot de ontdekking dat hij zelf een overtreder van de wet was. Hij werd door de diepgaande woorden van Christus schuldig verklaard. De rechtvaardigheid van de wet, die hij beweerde te verstaan, had hij niet in de praktijk gebracht. Hij had aan zijn medemensen geen liefde bewezen. Berouw was nodig, maar in plaats van berouw te tonen, probeerde hij zichzelf te rechtvaardigen. Liever dan de waarheid te erkennen, zocht hij aan te tonen hoe moeilijk het vervullen van het gebod is. Op deze wijze hoopte hij zowel aan de beschuldigingen te ontkomen als zichzelf te rechtvaardigen in de ogen van het volk. De woorden van de heiland hadden aangetoond dat zijn vraag overbodig was, aangezien hij in staat was geweest die zelf te beantwoorden. Toch stelde hij nog een vraag die luidde: "En wie is mijn naaste?" Lucas 10, vers 29. Onder de Joden veroorzaakte deze vraag een eindeloze redetwist. Zij kenden geen twijfel ten opzichte van de heidenen en de Samaritanen. Deze waren vreemden en vijanden. Maar waar moest de scheidingslijn getrokken worden tussen de mensen van hun eigen volk en tussen de verschillende lagen van de maatschappij? Wie moest de priester, de rabbi en de oudste als zijn naaste beschouwen? Zij brachten hun leven door in een kringloop van plechtige handelingen om zichzelf te reinigen. Aanraking met de ontwetende en zorgeloze menigte, zo leerde zij, zou de oorzaak zijn van een verontreiniging die moeizame inspanning zou vereisen om ze te verwijderen. Moesten zij de onreine als hun naaste beschouwen? Weer weigerde Jezus betrokken te worden in een geschilpunt. Hij laakte niet de dweepzucht van hen die toezagen om hem te kunnen veroordelen. Maar met een eenvoudig verhaal hield hij zijn toehoorders zulk een beeld van hemelse liefde voor dat alle harten daardoor werden ontroerd en aan de wetgeleerden een erkentenis van de waarheid werd ontlokt. Het middel om duisternis te verdrijven is, licht toe te laten. De beste manier om een dwaling aan te vatten is de waarheid naar voren te brengen. Het is de openbaring van Gods liefde die de misvorming en de zonde van het hart, dat op zichzelf gericht is, aan het licht brengt. Een zeker mens, zei Jezus, daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl ze hem half dood lieten liggen. Bij geval daalde er een priester af langs die weg, en deze zag hem, doch ging aan zijn zijde voorbij. Evenzo ging ook een leviet langs die plaats, en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. Lucas 10, vers 30 tot en met 32. Het was geen denkbeeldig schouwspel, maar een werkelijke gebeurtenis waarvan bekend was dat ze precies zo was als het werd voorgesteld. De priester en de leviet die aan de overzijde waren voorbijgegaan, bevonden zich in het gezelschap dat naar de woorden van Christus luisterde. Op zijn reis van Jeruzalem naar Jericho moest de reiziger een gedeelte van de woestijn van Judea doortrekken. De weg voerde langs een woeste, rotsachtige ravijn, die door rovers onveilig gemaakt werd en dikwijls het toneel van geweldpleging was. Hier werd de reiziger aangevallen, ontdaan van alles wat waarde had, gewond en gekwetst en halfdood achtergelaten aan de kant van de weg. Terwijl hij daar zo lag, kwam de priester langs, maar hij wierp alleen een blik op de gewonde man. Toen verscheen de leviet. Nieuwsgierig naar wat er gebeurd was, hield hij stil en keek naar het slachtoffer. Hij was overtuigd van hetgeen hij behoorde te doen, maar het was geen aangename plicht. Hij wenste dat hij niet langs die weg gekomen was, zodat hij de gewonde man niet had hoeven zien. Hij maakte zichzelf wijs dat de zaak hem niet aanging. Beide mannen stonden in heilige dienst en gaven voor dat zij de schriften uitlegden. Zij behoorden tot de groep mensen die in het bijzonder waren gekozen om vertegenwoordigers van Gods volk te zijn. Zij moesten tegemoetkomend zijn jegens de ontwetende en de dwalende, volgens Hebreeën 5 vers 2, opdat zij de mensen ertoe zouden leiden Gods grote liefde voor het mensdom te verstaan. Het werk waartoe zij geroepen waren, was hetzelfde werk dat Christus beschreven had als het zijne toen hij zei, de Geest des Heren is op mij, daarom is het dat Hij mij gezalfd heeft om de armen het evangelie te brengen. En Hij heeft mij gezonden om de gevangenen loslating te verkondigen en aan de blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Lucas 4, vers 18 en 19. De engelen des hemels aanschouwen de ellende van Gods gezin op aarde. En in het verlichten van druk en lijden zijn zij bereid met de mensen samen te werken. God had in zijn voorzienigheid de priester en de leviet langs de weg geleid waar de gewonde man in pijn lag, opdat zij zijn behoeften aan barmhartigheid en hulp zouden zien. De gehele hemel was in afwachting om te zien of de harten van deze mensen door medelijden zouden worden bewogen voor menselijke smart. De heiland was degene die de Hebreërs in de woestijn onderricht had gegeven. Vanuit de wolkolom en de vuurkolom had hij een les gegeven die zich geheel onderscheidde van de les die het volk nu van de priesters en leraars ontving. De voorzieningen van de wet ten opzichte van de barmhartigheid hadden zelfs betrekking op de lagere dieren, die hun nood en lijden niet in woorden kunnen uitdrukken. Aan Mozes waren voor de kinderen Israëls aanwijzingen gegeven die het volgende inhielden. Wanneer gij een verdwaald rund of ezel van uw vijand aantreft, zult gij hem zeker terugbrengen. Wanneer gij een ezel van uw vijand onder zijn last ziet bezwijken, zult gij dit niet onverschillig aan hem overlaten. Gij zult hem zeker helpen met afladen. Exodus 23, vers 4 en 5. Maar met de man die door rovers was gewond, gaf Jezus een beeld van een broeder die in lijden was. Hoeveel te meer zouden hun harten vervuld moeten zijn met medelijden voor hem dan voor een lastdier? Door Mozes was hun de boodschap gegeven dat de Heere hun God, de grote, sterke en vreselijke God, wees en weduwe recht doet en de vreemdeling liefde bewijst. Deuteronomium 10, vers 17 en 18. Om die reden gaf hij het bevel, daarom zult gij de vreemdeling liefde bewijzen. Deuteronomium 10, vers 19. Gij zult hem lief hebben als uzelf. Leviticus 19, vers 34. Job had gezegd, geen vreemdeling overnachtte buiten, mijn deuren deed ik open voor de reiziger. Job 31, vers 32. En toen twee engelen in mensengedaante naar Sodom kwamen, boog Lot zich met zijn aangezicht ter aarde en zei, Zie toch, mijn heren, neem toch uw intrek in het huis van uw knecht en overnacht. Genesis 19, vers 2. De priester en de leviet waren met al deze lessen vertrouwd, maar ze hadden het in hun leven niet in de praktijk gebracht. Opgeleid in de school van nationaal fanatisme, waren zij zelfzuchtig, bekrompen geworden en geneigd tot het uitsluiten van anderen. Toen ze op de gewonde man neerkeken, konden zij niet zeggen of hij tot hun volk behoorde of niet. Zij dachten dat hij misschien tot de Samaritanen zou behoren en wendden zich af. De wetgeleerde zag in de handelswijze zoals Christus die beschreef, niets dat tegenstrijdig was met datgene wat hem, met betrekking tot de voorschriften van de wet, was geleerd. Maar nu werd een ander toneel naar voren gebracht. Een zeker Samaritaan, die op reis was, kwam op de plaats waar de gewonde lag, en toen hij hem zag, had hij medelijden met hem. Hij vroeg zich niet af of de vreemdeling een Jood of een heiden was. Dan wist de Samaritaan heel goed dat deze, in het tegenovergestelde geval, de man in het gezicht zou spugen en hem met verachting voorbij zou gaan. Maar hij aarzelde daarom niet. Hij dacht er niet over na dat hij zelf gevaar liep geweld aangedaan te worden als hij op die plaats langer zou blijven. Het was voldoende dat daar een mens in nood en lijden voor hem lag. Hij deed zijn eigen mantel af om hem daarmee te bedekken. De olie en de wijn die hij nodig had voor zijn eigen reis gebruikte hij om de gewonde man te verbinden en te verkwikken. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier en bewoog zich langzaam voort, met gelijke tred, zodat de vreemdeling niet zou schokken en nog meer pijn zou moeten lijden. Hij bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem gedurende de nacht, en met liefde waakte hij over hem. Toen in de morgen de zieke wat beter was geworden, waagde de Samaritaan het zijn weg te vervolgen. Maar voordat hij dit deed, stelde hij hem onder de zorg van de herbergier, betaalde voor de onkosten en liet een bedrag achter voor de verzorging. En zelfs hiermee nog niet tevreden, trof hij voorzieningen voor alle andere behoeften, door tot de waard te zeggen, verzorg hem, en mocht hij nog meer kosten hebben, dan zou ik ze u vergoeden op mijn terugreis. Lucas 10, vers 35. Het verhaal was uit, en Jezus richtte zijn ogen op de wetgeleerden, met een blik die hem scheen te doorgronden, en hij zei, wie van deze drie denkt u dat de naaste is geweest van deze man, die in de handen van de rovers was gevallen? De wetgeleerde wilde zelfs nu de naam van de Samaritaan niet uitspreken en hij antwoordde, die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zei, ga heen, doe gij evenzo. Lucas 10, vers 36 en 37. De vraag, wie is mijn naaste? Lucas 10, vers 29, is voorgoed beantwoord. Christus heeft aangetoond dat onze naaste niet alleen wil zeggen, één van de kerk, of van het geloof waartoe wij behoren. De vraag verwijst niet naar een ras of een kleur, of naar een standenverschil. Onze naaste is iedere ziel die gewond en gekwetst is door de vijand. Onze naaste is iedereen die het eigendom van God is. In de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan geeft Jezus een beeld van zichzelf en zijn zending. De mens was misleid, geslagen en beroofd en ten gronde gericht door Satan, en achtergelaten om te komen. Maar de Heiland had medelijden met ons in onze hulpeloze toestand. Hij vond ons op het moment van sterven en heeft onze zaak op zich genomen. Hij genas onze wonden. Hij bekleedde ons met zijn mantel der gerechtigheid. Hij stelde voor ons een veilige schuilplaats open en trof volledige voorzieningen voor ons, ten koste van zichzelf. Hij stierf om ons te verlossen. Wijzend op zijn eigen voorbeeld, zegt hij tot zijn volgelingen, dit gebied ik u, dat gij elkander lief hebt. Johannes 15, vers 17. Gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. Johannes 13, vers 34. De vraag die de wetgeleerde aan Jezus had gesteld, luidde, wat moet ik doen? Lucas 10, vers 25. En Jezus, die liefde voor God en de mensen ziet als de som der gerechtigheid, had gezegd, doe dat en gij zult leven. Lucas 10, vers 28. De Samaritaan had geluisterd naar wat een vriendelijk, liefdevol hart hem ingaf, en daarmee had hij bewezen een dader van de wet te zijn. Christus gebood de wetgeleerden, ga heen en doe evenzo. Lucas 10, vers 37. Doen en niet alleen zeggen wordt van de kinderen van God verlangd. Wie zegt dat hij in hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. 1 Johannes 2, vers 6. Deze les is niet minder nodig in de wereld van nu dan toen Jezus deze woorden uitsprak. Zelfzucht en koude vormendienst hebben het liefdevuur gedoofd en de goede eigenschappen die het karakter een aangename reuk moet geven, verdreven. Velen die zijn naam belijden, hebben het feit uit het oog verloren dat christenen Christus moeten vertegenwoordigen. Indien wij niet daadwerkelijk onszelf ten bate van anderen verloochenen, in de familiekring, in onze omgeving, in de gemeente en waar we ook mogen zijn, dan zijn we geen christenen, ongeacht wat we belijden. Christus had zijn belangen verbonden met die van de mensheid, en hij vraagt ons één te worden met hem voor de redding van mensen. Om niet hebt gij ontvangen, zegt hij, geef het om niet. Matteüs 10, vers 8. Zonde is het allergrootste kwaad, en het staat aan ons erbarmen te hebben met de zondaar en hem te helpen. Er zijn velen die dwalen en die hun schanden en hun dwaasheid voelen. Zij hongeren naar bemoedigende woorden. Zij zien op hun fouten en gebreken totdat zij bijna tot wanhoop zijn gebracht. Deze zielen mogen we niet verwaarlozen. Indien wij christenen zijn, zullen wij niet aan de overzijde voorbij gaan en zo ver mogelijk verwijderd blijven van diegenen die juist het meest van onze hulp nodig hebben. Wanneer we mensen in nood zien, of dat nu door ziekte of door zonde komt, mogen we nooit zeggen, dat gaat mij niet aan. Helpt gij die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid. Galaten 6 vers 1. Dring door geloof en gebed de macht van de vijand terug. Spreek de woorden van geloof en moed, die als een genezende balsem voor de gekwetste en gewonde zullen zijn. Velen, zeer velen zijn zwak en moedeloos geworden in de grote worsteling van het leven, terwijl één woord van vriendelijke bemoediging hun kracht gegeven zou hebben om te overwinnen. Nooit mogen wij één lijdende ziel voorbijgaan zonder te trachten hem die vertroosting, waardoor wij vertroost worden door God, te delen. Dit alles is slechts de vervulling van het beginsel van de wet, het beginsel dat wordt geïllustreerd door de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan, en dat werd getoond in het leven van Jezus. Zijn karakter openbaart de ware betekenis van de wet en laat zien wat er wordt bedoeld met onze naaste liefhebben als onszelf. En wanneer de kinderen van God barmhartigheid, vriendelijkheid en liefde jegens alle mensen aan de dag leggen, getuigen zij ook van de aard van de grondbeginselen van de hemel. Zij getuigen van het feit, de wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel. Psalm 19, vers 8. En een ieder die niet deze liefde openbaart, overtreedt de wet die hij beweert in ere te houden. Want de geest die wij openbaren jegens onze broeders, verklaart wat onze geest is tegenover God. De liefde Gods in ons hart is de enige bron van liefde voor onze naasten. Indien iemand zegt, ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij gezien heeft niet lief heeft, kan ook God die hij niet gezien heeft niet lief hebben. 1 Johannes 4 vers 20. Geliefden, indien wij elkaar lief hebben, blijft God in ons. En zijn liefde is in ons volmaakt geworden. 1 Johannes 4, vers 12.